Er wordt ook gewoon constant een sticker op je geplakt.
Ik kon daar niet bij terecht, omdat ik het gevoel had dat zij mij niet begreep.
Maar je moet zo'n mensen hebben ook, en niet iedereen is zo.
Ja, klopt. Ja.
Welkom bij Digitale Jeugd. Een podcast die meer duidelijkheid probeert te scheppen over desinformatie, toxische polarisatie en haatspraak. Een podcast van de stad Mechelen. Maar het is vooral een gesprek. Een gesprek tussen Naima El Kadouri, preventiemedewerker bij de stad, Mechelse jongeren Andy, Lena, Ilias en Nisrin, en in deze aflevering ook met Anoushka Melkonian, actrice en presentatrice, en Aurélie Gillen, onderzoeker bij de Universiteit Antwerpen. Dit gesprek gaat over haatspraak. Oh ja, en je hoort ook de meningen van de volgende Mechelse jongeren.
Ina,
Tuur,
Selma,
Elina,
Tilke,
Fatima,
Aline,
Annelie,
Camille,
Nicolas,
Ariad,
Rijn,
Axel,
Janne,
Bonnie,
Bart.
Hallo allemaal, ik ben Naima, preventiewerker bij Stad Mechelen en ik zit ook als hulpverlener bij Overkop Mechelen. En vandaag nemen we een podcast op rond haatspraak. En ik heb hier aan tafel vier slimme jongeren en ook nog Anoushka mee aan tafel. Maar we zullen misschien eens beginnen met de jongeren zichzelf eens te laten voorstellen.
Yes, ik ben Andy, ik ben 25 jaar oud. Ik studeer maatschappelijk werk en ik woon in Mechelen.
Ik ben Lina, ik ben 18 jaar. In mijn vrije tijd sport ik graag en ik studeer STW.
Ik ben Ilias Sawaghi, ik ben 23 jaar afgestudeerd. En in mijn vrije tijd doe ik graag yoga en ik lees rond psychologie.
En ik ben Nisrin, ik ben 22 jaar. Ik ben van Mechelen, ik studeer psychologie aan de Universiteit in Brussel. Qua hobby doe ik Thai-box fitness.
Ik ben Anoushka Melkonian, ik ben actrice en ik maak samen met mijn beste vriendin Koutaar de podcast Bless the Mess, waarbij we het hebben over dingen die niemand ons ooit vertelde, maar waar we zelf zijn achtergekomen, zowel levenslessen die we delen met onze luisteraars.
Stel voor dat we eens eventjes naar een kort fragmentje luisteren.
Bodyshaming denk ik dan ook wel vooral aan.
Je bent lelijk. Haatspraak zou ik denken dat er gewoon sneller negatief gereageerd wordt op andere mensen.
Negatieve commentaar uiten over personen, onterecht eigenlijk.
Wie zou er eens kunnen uitleggen wat dat hij of zij denkt dat haatspraak is?
Ja, ik denk wel dat haatspraak te maken heeft met negatieve commentaar op iemand. Bijvoorbeeld bodyshaming, zoals de persoon er juist zei. Iets zeggen dat iemand kwetst.
En krijgen jullie daar vaak mee te maken, Nisrin? Dat ooit al eens meegemaakt?
Ik persoonlijk niet. Ik heb er altijd voor gekozen om mijn sociaal media heel klein te houden, zeg maar. Dus de mensen die ik volg en de mensen die mij volgen zijn meestal dichte vriendinnen. Maar ik ken wel mensen in mijn omgeving die haatspraak meemaken, zeg maar. En dat is niet zo fijn eigenlijk, hè?
Ja, Anoushka, ik kan mij inbeelden dat je daar wel iets vaker mee geconfronteerd wordt.
Goh, dat valt eigenlijk heel goed mee, maar dat is omdat ik er zelf voor heb gekozen om... hoe meer volgers ik kreeg, ben ik eigenlijk minder beginnen posten. Omdat ik zelfbescherming misschien er niet te veel mee te maken wil hebben. Ik denk, wat voor mij het belangrijkste is mijn acteerwerk en mijn werk bij de podcast. En ik zal daar rond wel dingen posten, maar los daarvan beperk ik eigenlijk heel veel dingen. Om er niet mee geconfronteerd te moeten worden. Ik heb eigenlijk ook niet heel vaak kritische DM's of zo gekregen of opmerkingen. Dat gebeurt eigenlijk niet zo vaak, maar ik zorg er wel zelf voor, denk ik.
Andy, zie jij dat vaak haatspraak online?
Of ik het vaak zie? Ja. Zeker. Heel vaak zelfs. Even geen voorbeeld, maar ik heb het wel al heel vaak zien voorbij komen op social media.
Anders stel ik eens voor dat we eens gaan luisteren wat de mensen op straat als voorbeelden gaven rond haatspraak.
Op TikTok zie je dat wel veel. Zo. Alleen zo onder video's, als er zo...
Maar ook inderdaad uitlachen online vaak.
Ja, zo over hun gewicht of uiterlijk of zo, snap je?
Gewoon zo'n dingen.
Zo fatshaming komt veel voorbij.
Voornamelijk voetbalartikelen. Dat lees ik wel geregeld. En de voetbalfans eens een keer tekeer gaan, dat is wel vrij normaal tegenwoordig precies. Dus.
Ik heb al, voor gehad dat ik gewoon
iets plaats op Twitter of iets retweet en dat bijvoorbeeld iemand dat mij volgt dat anders andere politieke mening heeft, daar iets op reageert van het is zo en niet zo.
Goh, ik zie wel veel haatreacties of zo op voetbalcomments of zo, ja. Op meningen waar dat dan andere haatreagerende meningen op worden gegeven en dan gaat dat zo eigenlijk heel te ver. Soms betrapt je dan er zelf zo wat lichtjes op en dan wordt daar dan over op gereageerd waarop dat je dan ook zelf terug wilt reageren omdat je je mening wilt doordrukken.
Ik volg VRT Nieuws op Instagram. Zelfs daaronder hoeveel haatvolle reacties, dan denk ik echt, allee, dat is toch gênant als je daar zo'n dingen onder plaatst. Echt ja, haatvolle reacties.
Stel dat een persoon naar jou nu een vieze opmerking zou maken, zou je daar dan op reageren of zou je een grappige comment terugzeggen of zo?
Ja, ik zou gewoon niet reageren, denk ik. Ik zie niet waarom ik mijn energie daarin zou steken of aan zou verspillen. Ik heb wel zo een paar vrienden die dan zo heel actief zijn op TikTok bijvoorbeeld. En dan, ja, dat is echt de bron van haatspuwers, hè. Die dan er een punt van maken om TikTok-reacties te screenshotten op hun story te posten en dan er iets grappigs op te zeggen. Maar dan denk ik, ja, ik snap wat je wilt doen, maar is het al die moeite waard? Laat die mensen gewoon een stille dood sterven in de comments.
Ja, ik bijvoorbeeld persoonlijk, ik ga er wel alleen meestal op in. Ik weet dat dat niet altijd goed is, maar ik heb ook altijd het gevoel, of laten we zeggen, mijn verleden toen dat ik iets jonger was, als je dan stil bleef, dan bleven ze doorgaan en dan denken ze van, ah, deze is zwak, dus we kunnen haar constant viseren en pesten.
Bedoel je dan online of in real life?
Nee, ook real life. Ja, mensen, ja, je hebt echt speciale mensen op de aarde en ja, als ze niks te doen hebben, dan gaan ze gewoon bodyshamen zoals die meisje daar daarnet heeft verteld, zeg maar. En bij sommigen lukt dat dan wel. Als je niks zegt, dat ze dan ook stoppen. Dan denken ze van, weet je, ik ga mijn energie daar niet meer in steken.
Ja, ik denk dat het wel makkelijker is om online dingen te negeren dan in real life natuurlijk.
Ja, klopt. Ja.
Als iemand op u afkomt en u staat uit te schelden.
Nee. Die wordt meteen geblokkeerd. Dus nee, ik heb het echt vooral persoonlijk. Face-to-face, ja. Daar ga ik wel op in. Want,
het is wel cool dat je dat kunt. Ik zou dat niet kunnen. Ik zou gewoon weglopen en mijn mama roepen, denk ik.
Ja. Ja, nee. Ik denk ook dat mijn ouders mij dat alleen zo hebben aangeleerd. Mm-hmm. Kom altijd voor jezelf op. Want er kan ook altijd een moment zijn dat mijn ouders er niet zijn. Of dat ik echt in een situatie word geplaatst waar ik mezelf echt moet verdedigen. Ik blijf altijd respectvol en beleefd. Maar ik toon wel op die manier mijn grenzen en zeg van kijk, ik apprecieer dat niet, dus stop daar gewoon mee.
En niet verder.
Ja.
Zouden jullie dezelfde aanpak, of hebben jullie dezelfde aanpak zoals Nisrin?
Dus je hebt soms er lopen bepaalde mensen rond, die zijn heel negatief. En ik heb ook meegemaakt op pesterijen en zo op school. En dan heb ik ook zo gewoon geleerd om mijn eigen te kunnen verdedigen. En dat is gewoon altijd jezelf niet verliezen, kalm blijven. Die persoon geen aandacht gewoon geven.
Ja, ik zeg graag kill them with kindness. Dus dat is ook eigenlijk een reactie.
Ja, ik sluit me daar eigenlijk ook bij aan. Als dat bijvoorbeeld straight to the face is, zou ik wel reageren, denk ik. Maar als het in de comments is, zou ik dat ook, zoals Anoushka, gewoon negeren. Want ze zijn mijn aandacht niet waard, ze zijn mijn tijd niet waard. Dus ik zou dat gewoon skippen.
Zien jullie dan meer haatspraak online dan in de echte wereld?
Ja, het is meer online. Want ik denk online achter een scherm, ze durven meer.
En waarom denken jullie dat ze meer durven?
Omdat
het gebeurt anoniem, hè?
Anoniem.
Meestal anoniem.
Anoniem, ja. Dus ja, niemand weet wie je bent eigenlijk.
Ja, een masker eigenlijk.
Als ik een haatreactie kreeg in de tijd, ik liet dat gewoon zo, want ik vind dat leuk om mensen achter te laten met vraagtekens.
Mm.
Want, en dan, als ze me zien op straat, dan weten ze niet hoe ze moeten reageren op mij. Van, heeft ze dat gelezen of niet? Mm. Heeft ze dat gezien of niet? Dus dat ze een beetje zo die vraagtekens achterlaten, toch?
Voorstellen. Ik ben Orlien Willem, ik ben van opleiding verpleegkundige en nadien heb ik seksuologie bijgestudeerd. Ik doe momenteel mijn doctoraat, meer op wat betreft ook online haatspraak. Daarbuiten ben ik een heel energieke persoon die vooral heel veel sport. Er is zeker een grens, er is een duidelijke barrière tussen offline en online. Een groot stuk dat daarmee te maken heeft, is het online is gekenmerkt door meer afstand. Je ziet de reactie ook niet van, van degene die je target, hè, die, waar, waar je je hashtag op richt. Het kan zelfs anoniem en het, het gaat ook heel snel. Hè. Zeker als je in volle ontwikkeling bent, zeker voor jongeren. Hè, je bent impulsief, je denkt na over je daden en het is één klik en het is gebeurd. Terwijl als in het echte leven, ja, dan zit je toch wel met een soort van interactie naar, naar de persoon waar je haat over verspreidt. Dan heb je toch al wat meer nadenkvermogen voor nodig. En natuurlijk, het is ook gemakkelijk, hè. Er zijn zoveel verschillende kanalen die je kan gebruiken ervoor. En sommige zijn natuurlijk beveiligd en andere zijn dan weer helemaal onbeveiligd.
Ik ben Ryan Jostens, 22 jaar, YouTuber en presentator ook. We hebben twee video's op YouTube geüpload. De eerste, daarin bleef ik met mijn neef slapen in de IKEA. En in de tweede video overnacht ik op de top van de Sint-Romoutstoren in Mechelen. En daar waren toch wel heel veel mensen... Weet je, vooral omdat dat in de media kwam, dus in de kranten en zo, waren er toch wel veel mensen dat daar een mening over hadden en die ook zeer duidelijk lieten blijken. En ik heb er ook zelfs al een video van gemaakt waarin ik eigenlijk haatcomments van mensen bekijk en daar ook op reageer. Op Facebook vooral. Facebook is echt de absolute beerput. Daar komen heel veel reacties op. Echt honderden haatreacties vooral. En wat voor haatreacties? Ja, mensen die ons... dat gaat heel breed. Mensen die ons echt uitschelden voor echt het vuil van de straat. Maar even ook mensen die een hele boek met tekst en uitleg geven waarom dat ze vinden dat dat niet kan. Of mensen die daar bijvoorbeeld ook, zijn mensen die heel ver gaan, die daar echt daar hun hobby van maken en echt hun tijd daarin steken om op de video haatreactie te doen, mij een bericht te sturen via Facebook, mij een bericht te sturen via Instagram, mijn neef een bericht te sturen via Instagram. Op alle mogelijke manieren mij of ons proberen te bereiken om maar hun mening te uiten. Eigenlijk is er niemand die daar een slechte reactie heeft geplaatst die ik ken. Ze zullen dat misschien wel denken, maar die durven dat niet te zeggen tegen mij. En dat is natuurlijk ook het probleem bij online haatreacties of haatspraak, of hoe je het ook wil noemen, dat mensen ja, gewoon achter een computer kunnen zitten en kunnen sturen en zeggen wat dat ze willen. Want ja, als ze u persoonlijk zouden kennen, dan zouden ze waarschijnlijk al wel eens twee keer nadenken daarover.
Ik denk zo, why are you obsessed with me? Oh, als je boeken begint te schrijven om je mening te uiten.
Ja, dat is echt laag. Ik vind het ook heel laag, ja.
Waarom voelt je je genoodzaakt om zoiets te doen? Vraag ik me echt af.
Mm-hmm. Ja, ik snap het ook niet.
In conclusie, die zijn onzeker.
Misschien kunt je een tip geven voor Ryan van hoe dat hij daar misschien mee moet omgaan. Want hij heeft nu een filmpje opgenomen, een YouTube-filmpje. Dat zou misschien iets zijn dat jij nooit zou doen. Specifiek een YouTube-filmpje daarover opnemen. Om die mensen dan nog eens extra aandacht te geven.
Maar is hij YouTuber? Dan vind ik dat, ja, dan vind ik dat nog wel een logische reactie. En dan is dat een manier om je macht terug te nemen. Mm. Dat je eigenlijk de comments screenshot en je mening erover geeft. En die mensen eigenlijk in de kijker zitten. Ik zei daarnet ook, why are you obsessed with me? Ik vind het zo gek dat zoveel mensen hun tijd en energie investeren in één iemand. En iemand echt zo hard viseren. Dan vraag ik mij oprecht af, wat maakt dat ik zo belangrijk ben voor jou? Dat is zo'n vraag die ik zou willen stellen aan de haters out there.
Waar ik het ook over wil hebben, zijn de verschillende manieren waar dat je kunt reageren bij haatspraak. En een van de manieren dat we daar straks al hebben gezegd, is het gewoon negeren. En je grenzen stellen, zoals Nisreen heeft verteld. Dus gewoon zeggen van... Hier is mijn lijn, daar komt je niet over. Maar bijvoorbeeld, Anoushka, jij zou heel graag eens in dialoog willen gaan. De mogelijkheid er is dat je zou zeggen, ah, daarmee wil ik praten.
Ja, ik zou gewoon graag willen weten hoe dat die mensen denken. Wat hun gedachtegangen zijn om tot die reacties of tot die commentaar te komen. En over te gaan tot het te posten of het tegen iemand uit te spreken. Ik denk dat er een verschil is tussen zeggen, ik vind het niet verantwoord dat je zoiets doet, of ik vind dat gevaarlijk, of ik vind het respectloos dat je zo'n actie onderneemt en als een mening over iets dat je gerust mocht hebben. Maar het is een ander ding om iemand dan persoonlijk aan te vallen en te zeggen, wat voor een rantibiel ben je dat je zoiets doet. dat is iets compleet anders en dat is volledig naast de kwestie. Ik denk dat het ene wel mag en kan en gewoon een ding is dat eigen is aan mensen om opinies te hebben, maar het is iets anders om iemand daar volledig voor aan te vallen en te bekleineren. Dan zou ik denken, ja, kijk dan eerst naar jezelf. Waarom voelt je de nood om iemand op die manier aan te vallen?
Als een hater nu een comment heeft over je uiterlijk, dan zijn ze onzeker over hun eigen uiterlijk. Die hater heeft dan eigenlijk iets in jou gezien wat hij of zij zelf niet kan bereiken of wat voor hem of haar bijna onmogelijk is om te bereiken. Dus ik vind, als er gehaat wordt, just take it as a blessing because you're doing good. Ja.
Het is eigenlijk een soort van projectie van hunzelf op de ander.
Ja.
Waar ontstaat haat? De grote waarom-vraag, hè? Dat is de vraag die we over vele dingen in het leven hebben natuurlijk. Eerst en vooral denk ik dat het belangrijk is om aan te stippen dat online haat of haatspraak in het algemeen wel een zekere neurologische factor heeft. Hè? We hebben gezien in onderzoek dat wanneer er afbeeldingen bijvoorbeeld worden getoond, dat je echt mensen haat, bepaalde hersenstructuren gaan oplichten, hè. Dat wat eigenlijk wil zeggen dat die circuits wel bestaan. Hè. Bijvoorbeeld bij dieren bestaan die circuits niet. Een dier kan niet haten, maar bij mensen kan dat dus wel. We zien ook wel dat een heel grote factor dat daarin speelt is natuurlijk hoe je bent opgegroeid. Hè. Ben je opgegroeid met ouders bijvoorbeeld die het normaal vinden om te haten, dan gaat de hersenstructuur dat oplicht bij haat ook veel sterker ontwikkeld zijn. Een andere factor dat natuurlijk meespeelt, waarom vooral bij jongeren, is natuurlijk de peer pressure. Hè? Het stoer doen, het stoer willen voorkomen, dat komt heel veel voor. En ook natuurlijk, je bent in volle ontwikkeling en het is nog niet mogelijk altijd voor jongeren om de consequenties van hun daden altijd te beseffen. De specifieke vraag over het echt een projectie van eigen tekortkomingen, dat kan. Dat kan je zelf natuurlijk, dat is heel specifiek, heel individueel te bekijken ook. Maar dat kan zeker, onzekerheid kan zich uiten in haat om jezelf op een zekere manier beter te voelen. Maar andere beweegredenen die je onderzoek ook zien, is gewoon, ja, ik denk dat het grappig is of ik had helemaal niet door dat ik die persoon daarmee kwetste. Dus vaak gaat het ook over onwetendheid.
Dat is misschien nog een goede vraag. Stel, je ziet iemand van je vriendengroep die echt een heftige haatreactie heeft geplaatst op, pak maar, een politieke post of gewoon een influencer, acteur. Zouden jullie die aanspreken?
Ja, ik wel.
Ja, ik ook. Ik ga ten eerste vragen van waarom. Waarom doe je dit? Waarom is dit nodig? En dan aan de hand van zijn antwoord ga ik verder erop ingaan. Maar ik ga wel vragen van waarom.
Dat hangt ervan af van wat dat is. Is dat een onderwerp waar ik heel hard oneens mee ben? Ik zou gewoon die persoon benaderen, neutraal, kalm. En ik ga gewoon vragen van, ja, ik maak me zorgen om die post. Dus ik ga eigenlijk mij wel openstellen om echt met die persoon in dialoog te gaan.
Want soms is het ook wel echt zoeken, hè? Van doe je er iets mee of doe je er niks mee? Ja, want voilà. Ja, is de vriendschap je zoveel waard?
Ik denk, vriendschap en eender welke relatie berust op dezelfde normen en waarden hebben. Lina, jij werkt ook als animator in de zomer. Maak jij niet heel vaak zo'n dingen mee? Dat jongeren elkaar onderling zitten uit te kakken of op social media?
Ja, dat gebeurt wel. Ja, er was deze zomer keiveel ruzie. Ook iemand dat een bruin meisje had uitgemaakt. Dan zijn we ook met die ouders gaan praten.
En zie je dan ook dat die jongeren online haat zitten te verspreiden over elkaar? Of in WhatsApp-groepen of zo? Of?
Niet per se haat, maar wel pesterijen. Zo, ja. Mm-hmm. Dat wel.
Denken jullie dat dat een lange impact kan hebben op zo van even op individuen of gemeenschappen als ze altijd worden geconfronteerd met haatspraak en die commentaren altijd, dat dat altijd op hun wordt gericht?
Dat is echt de reden waarom er zoveel agressie is. Ja.
Het ding is ook dat mensen niet twee keer nadenken voordat die iets zeggen en dat dan mensen kwetst.
Natuurlijk, je voelt je eenzaam, je voelt je alleen, ongehoord, ongezien, onbegrepen.
Ik denk ook, je leert ermee leven. Ik bijvoorbeeld als Marokkaanse, tuurlijk krijg je wel af en toe racistische opmerkingen. Ik heb dat nu niet face-to-face gekregen, maar ik denk toch wel dat het achter de rug vaak gebeurt. Ik bijvoorbeeld als kleinkind, ik heb altijd in een christelijke school gezeten, dus ik was een van de weinige Marokkanen onder hun. En ik voelde wel het verschil, zeg maar. En ik heb dan altijd meegekregen, of ik
heb mezelf altijd moeten aanleren dat ik mezelf altijd extra moet bewijzen. Ik weet niet, ik moet mezelf altijd extra bewijzen qua gedrag, qua punten. Ik moet extra opletten op wat ik zeg. Er wordt ook gewoon constant een sticker op je geplakt als allochtoon. Dus als white person heb je wel de privilege om meer dingen... Jij krijgt dan toelating tot bepaalde jobs. Jij krijgt dan ook meer kansen, zeg maar. En als een allochtoon of iemand met een migratieachtergrond, dat ik daarnet al zei, je moet jezelf constant bewijzen. Want die sticker hebben ze al op je geplakt. En ze hebben al een oordeel over u, dus nu is het eigenlijk het moment om jezelf te bewijzen, tegendeel te bewijzen eigenlijk.
Wat jammer is, hè, want eigenlijk zou iedereen gewoon uit dezelfde positie moeten starten.
Ja, ik vind ook.
Haatspraak gaan we niet oplossen natuurlijk, maar zijn er zaken waar jullie nu aan denken wat wij als maatschappij kunnen doen om haatspraak wat te verminderen? Wij moeten onze jongeren leren hoe dat ze zo'n commentaar moeten kunnen inslikken of hoe dat wij onszelf sterker kunnen maken om dat tegen te kunnen eigenlijk.
Ja, je moet eigenlijk sowieso al een stuk weerbaarheid krijgen op school. Ik vind ook op school wordt vaak niet eens iets geleerd over ons eigen identiteit. Als je daarover leert, bijvoorbeeld Marokko, de immigratie, ik weet daar niks over. Je wordt het hele leven, jij bent geboren met die huid, jij bent geboren met die oogkleur, jij bent geboren met die haarkleur. Je kunt daar niks aan doen.
En als wat je daarnet zei over geschiedenis van Marokko, bedoel je dan dat er bijvoorbeeld op school zou moeten worden meegegeven waarom dat er zoveel Italianen, Turken, Marokkanen in België zijn en hoe dat komt, om daar wat meer uitleg over te krijgen?
Ja,
dat extra, dat veel kan oplossen.
Extra informatie van waar dat ik kom, de immigratie, waarom is dat gebeurd, economisch. Daar moet je nu zelf studie voor doen, snap je?
Dus wat ik vooral hoor, is dat mensen met een dat gewoon anders zijn, makkelijker doelwit zijn van haatspraak.
Ja.
Ja, ja, ja.
Ik vind van wel, ja.
Dus ja, je hebt de boodschapper en je dan ook de doelwit, maar je hebt ook de omstaanders. Daarstraks hebben we het daar even over gehad, dat wij, als we iemand zouden zien in onze eigen vriendengroep, dat we die zouden aanspreken. Is er nog iets dat we extra zouden kunnen doen, maar bijvoorbeeld online? Stel dat we een haatboodschap zouden zien, maar het is niet echt per se van iemand dat we kennen.
Blokkeer die comment gewoon.
Ja, gewoon niemand blokkeren.
Niemand hoeft die comment te zien, eerlijk gezegd.
Jullie zouden die dan voor die persoon zelf rapporteren?
Ja.
Dat grote bedrijven, Facebook, Instagram, Twitter, dat ze Cordata en Snorrel optreden. Ook dat die haatkanalen en zo opgerold worden.
Ik denk als je zelf slachtoffer bent van online haatspraak, dus als het online gebeurt, dat het best is dat je het meldt. Hè? Je hebt altijd een rapporteerpunt. Als je het meldt, dan kan het platform eigenlijk zelf bekijken wat wordt er gedaan. Wordt die persoon op de vingers getikt, krijgt hij een waarschuwing. En dat is ook trouwens iets wat je kan doen als getuige, hè? Om het zo maar te zeggen. Is het ook meld, rapporteer het gedrag, dat is stap 1. Stap 2 is, het is ook strafbaar gedrag. Natuurlijk, hè, de jongeren zijn nog heel, heel, heel kwetsbaar. Ook hebben ook niet altijd de zelfzekerheid om die stap te zetten. Maar eigenlijk is dat wel een belangrijke stap. Het is eigenlijk strafbaar gedrag. Natuurlijk, hè, de vraag van moet je al dan niet reageren of niet, dat is een moeilijke. In sommige situaties zal het beter zijn om wel te reageren en in andere dan weer niet. Omdat, bijvoorbeeld als je reageert, kan het ook zijn dat je de haatspraak gaat zuurstof geven, hè? Dat het gewoon explodeert en het nog meer komt. Nu, dat hangt ook af van hoe het in dialoog gaat. Bijvoorbeeld in dialoog gaan met een mediator kan een goede optie zijn. Dus iemand die eigenlijk een beetje tussen de twee komt. Maar het negeren lijkt mij niet gepast. Hè. Het beste wat je kan doen is, als je niet rechtstreeks wilt praten met die persoon of er wilt tussenkomen, denk ik dat het beste is sowieso rapporteren. Dat is ook actie ondernemen. Hè. Je kan actie ondernemen op verschillende manieren. Zelf die persoon aanspreken als getuige of als slachtoffer, maar even goed rapporteren. Maar wat heel belangrijk is, vind ik in dit verhaal, is als je het ziet gebeuren, wees er voor het slachtoffer. Ook als je getuige bent, ga ook naar het slachtoffer en vraag ook aan die persoon hoe gaat het met u. En dat gaat ook al heel veel ervoor zorgen dat slachtoffers zich omringd voelen en niet alleen staan in dit gebeuren. Wat we vaak genoeg zien bij jongeren is dat ze eigenlijk er niet over praten en het allemaal voor zichzelf houden. En ik denk dat dat al ook een grote stap is naar ermee leren omgaan, om het zo te zeggen.
Wisten jullie vroeger, toen jullie op school zaten, waar jullie terecht konden met een racismeboodschap of iemand dat gemeen is tegen jou?
Nee, ik niet.
Het ding bij mij was van, wij hadden wel zo iemand op school, maar ik kon daar niet bij terecht, omdat ik het gevoel had dat zij mij niet begreep.
Ja, ja.
Dus er was wel iemand, maar zij begreep mijn achtergrond en zo niet.
Ja, we hadden dan ook een CLB of een, hoe noemt dat daar, een leerlingenbegeleider of zoiets.
Ja.
Die was er wel, maar nee.
Ik heb wel eens gehad dat ik werd tot aan het derde of vierde, nee, tot aan het derde middelbaar werd ik gepest door zo'n groepje meisjes die in mijn klas zat. En ik wist ook niet naar wie ik moest gaan om er iets van te zeggen. Ik heb daar ook nooit iets van gezegd, denk ik. Tot op een dag het in de les ook begon. En toen heeft mijn klastitularis, is die heel boos geworden op die persoon die mij van hals naar het hoofd aan het slingeren was. En sindsdien is dat gestopt. Maar dat was dan ook puur uit het initiatief van die leerkracht zelf, die het zeggen het niet oké vond. Maar je moet zo'n mensen hebben ook, en niet iedereen is zo.
Ja, ja, klopt.
Ja, ja, ja.
Ik heb wel al gehad dat als zo mensen iemand verdedigen in een comments section, dan like ik soms wel die comment van als iemand verdedigt. Dan ben ik wel zo, goed gedaan, like ik die comment.
Ja, stel je voor, ik zie zo'n comment die mij zo niet aanstaat, ik rapporteer altijd zo heel die melding, snap je?
Soms reageer ik of maak ik ruzie.
Ik heb ook al Instagram-accounts gerapporteerd. Dat heb ik echt al vaak gedaan. Als ik zo vrienden heb die reacties krijgen of ze worden belaagd met DM's door iemand, ik rapporteer ze, flikker ze weg van Instagram.
Ja. Het zijn meestal ook fake accounts, hè?
Ja, voilà.
Ja, het is wel echt fucked up. Op een fake account kun je gewoon blijven maken. En je hebt nu ook tegenwoordig fake mails.
Maar is dat dan meer een verantwoordelijkheid van Instagram Meta om zo die fake accounts wat tegen te houden?
Ik wou onlangs een Finsta aanmaken, dat ging gewoon niet. Omdat dat,
bij u ging dat moeilijker?
Nee, Instagram zei, dit is geen echte persoon, dus...
Ah. Oh.
En ik kon geen account maken. Maar dus dat is wel een goed teken, denk ik, dat het...
Ja, dat begint alleen,
ja.
Dus doorscrollen en niks doen lijkt me zeker geen goede optie. Hè. Ook al sta je verderaf, is het belangrijk om te rapporteren, omdat we ook zomaar alleen op die manier een signaal kunnen geven aan platformen. Hallo, hier is echt een probleem. Hier moet ingegrepen worden. Hè. Hoe meer mensen rapporteren, de red flag aanduiden, hoe meer het platform gaat meldingen krijgen en gaat nadenken over, oké, wat moeten we hier nu juist mee doen?
Ja, Andy, wat neem jij mee vanuit dit gesprek?
Gewoon als je haatreacties of comments krijgt, niet erop ingaan, is voor niks nodig. Is je tijd en energie niet waard?
Een tip die ik wil meegeven is eigenlijk niet op reageren, gewoon skippen. En ook degene die dat schrijft, denk gewoon twee keer na voordat je het zegt, want dat kan mensen echt kwetsen.
Choose your battles. Kijk gewoon niet naar de negatieve dingen.
Ja, hetgene wat ik kan zeggen is just do you, boo. Blijf gewoon altijd jezelf, blijf positief denken. Als er negativiteit is, blokkeer dat gewoon, negeer het. Als je nu iemand bent die niet voor zichzelf kan opkomen, spreek iemand erover aan. Uw ouders, uw begeleider, een baas. Er is wel altijd iemand die die taak op zich wilt nemen.
Ik denk dat we allemaal gewoon een beetje liever moeten zijn voor elkaar en voor onszelf. En ik hoop oprecht dat niet veel mensen te maken moeten hebben met haatreacties online of in het echt. Volgens mij is dat extreem eng als je zomaar ineens wordt aangevallen op straat. Ik hoop dat er gewoon genoeg lieve, leuke, positieve mensen zijn op de wereld om de rest te counteren.
Ik denk vooral, hetgene wat ik echt wil benadrukken, is natuurlijk de hulp voor slachtoffers. Hè. Slachtoffers kunnen één ook terecht bij organisaties die ervoor instaan. Er zijn hulplijnen zoals AWEL en zo, of UNIA, die echt bezig zijn met haatspraak. En dat moet eigenlijk ook echt verbeteren, dat we naar die organisaties kunnen gaan die hun ook kunnen ondersteunen in verdere stappen. En evenzeer ook de peers, maar het hoeft niet alleen vrienden en vrienden of vriendinnen te zijn die moeten ondersteunen, maar evenzeer als je een vreemd persoon bent en je ziet online haatspraak, online of offline, maakt eigenlijk niet uit. Probeer je over die grens te zetten en ga naar de slachtoffers toe en ondersteun. Ik denk dat dat echt een heel belangrijke is in heel dit verhaal, dat vaak wordt vergeten.
Oké, dank jullie wel allemaal.
Dank je wel.
Dit was Digitale Jeugd. Je hoorde net een gesprek over haatspraak. Dit was een podcast van Stad Mechelen met de steun van Vlaanderen. Met extra dank aan Naima, alle jongeren en alle experten. Beluister ook de afleveringen over desinformatie en toxische polarisatie.